Fijn om met jullie vanavond na te denken over het thema die twee zullen één vlees zijn, of die zullen één zijn. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan. Het huwelijk is een heilige instelling van de Heere God. Het is niet een bedenksel van de mens, maar de Heere God zelf heeft het huwelijk bedacht tot eer van zijn naam en tot geluk van de mens. Maar ondanks deze wetenschap roept het huwelijk toch bij vele vragen op. Voor velen is het huwelijk ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk. Aan de ene kant heb je mensen die staan te trappelen om het huwelijksbootje in te gaan. En vreemd genoeg staan er aan de andere kant talloze mensen, hordes mannen en vrouwen, die van hopen zo snel mogelijk eigenlijk uit dat huwelijksbootje willen stappen en het huwelijk willen verbreken. Dus op zijn minst gesproken een merkwaardig en raadselachtig iets. Hoe kan dat nu? Mensen die zo graag dat bootje in willen en anderen die zo graag het bootje uit willen. Wat is het huwelijk eigenlijk? Nou, voor het antwoord op deze vraag, wat is het huwelijk, moeten we helemaal terug naar de beginnen, naar de wordingsgeschiedenis van hemel en aarde. Naar dat allereerste Bijbelboek in Genesis. Daar lezen we tot 7 maal toe dat de Heere God zegt, nadat hij iets geschapen heeft, het was goed. Tot 7 keer toe staat er en zie, het was tof. Tof was het, goed. De Heere God beoordeelt de schepping van hemel en aarde als zeer tof, zeer goed. Tof staat er in het Hebreeuws. Maar dan, onverwachts, in hoofdstuk 2 vers 18 lezen we dat er iets niet tof is. Er is iets wat niet goed is. En wat is er dan niet goed? Nou, het is niet goed dat de mens Adam alleen is. Sommigen protesteren op dat punt en zeggen, ja, maar wacht eens even, Adam was helemaal niet alleen. Immers, het hele dierenrijk stond tot zijn beschikking. Hij was omringd door een hele rijke dierenwereld. En sommige van deze dieren wordt wel gezien als de beste vriend van de mens. En toch luidt Gods beoordeling, het is niet goed. De mens is alleen, hij is eenzaam en het dierenrijk kan deze nood in zijn leven niet vervullen. Dieren zijn namelijk alleen maar levende schepselen, terwijl de Heere God tegen Adam zei dat hij een levende ziel, dat wil zeggen een levende persoonlijkheid was. En dat is een wezenlijk verschil. Hoewel Adam ongetwijfeld genoten zal hebben van de rijke flora en fauna van alle verschillende dieren, was er toch niet één bij met wie hij deze zielsverbondenheid deelde. Bij het dierenrijk, zegt de schrift, vond Adam geen hulp die bij hem paste. Genesis 2 vers 20. Hij heeft ongetwijfeld daar wel gezocht, maar hij vond het niet. Adam is alleen. Eenzaamheid is, zoals de meesten van jullie wel zullen weten uit ervaring, is een verziekend, leeg, incompleet gevoel. Eenzaamheid is een schrijnend gebrek aan eenzaamheid, aan contact, aan persoonlijke intimiteit en kameraadschap. Eenzaamheid is de onmogelijkheid om jezelf met een ander te delen. Iemand die jou begrijpt, iemand die je vertrouwt, iemand aan wie jij je kunt geven en die zich ook vertrouwd voelt om zichzelf aan jou te geven. De Bijbel zegt dat God Adam alleen heeft geschapen. En dat betekent incompleet. Het is belangrijk om je dat te beseffen. Incompleet, onvolledig in zichzelf. Adam, dat was niet goed. Alles was goed, maar dit was niet tof. Adam heeft dus iemand nodig die hem compleet maakt. Natuurlijk, Adam heeft boven alles de Heere God nodig. Maar de Heere zegt dat de mens ook een hulpe, een vrouw nodig heeft. Betekent dit nu dat een man zonder vrouw incompleet is? Antwoord, ja. Tenzij je door God geschonken gaven van het celibaat hebt. De Heilige Schrift geeft dikwijls een algemene regel, namelijk in dit geval van het huwelijk, en maakt daar later een uitzondering op. Nu, de Heer Jezus spreekt over het celibaat, Paulus spreekt over het celibaat, hij duidt dat als goed, als iets wat goed is. Een celibatair leven, dat is een gave die God geeft aan sommige mannen en vrouwen. Die om het zo te zeggen, hun seksuele verlangens zo onder controle hebben dat dit voor hen geen aanleiding vormt tot geestelijke valpartijen. Dus de algemene regel is in de Bijbel dat een man of een vrouw, een man bijzonder, incompleet is. Zonder vrouw er geen complete mens is. En daarom zegt de Heere God, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. De vrouw is een hulp die bij de man past. Zij is speciaal ontworpen, bedacht, met de bekwaamheid en de bestemming om een passende hulp te zijn voor jou als man. De vrouw is de gelijkwaardige tegenhanger van de man, zowel geestelijk, mentaal als fysiek, absoluut gelijkwaardig. De vrouw is dus het supplement van de man. Zij maakt hem eindelijk compleet. Het is een vervulling van zijn leven. Zij vult bij hem aan. Zij vult aan wat bij hem ontbreekt. Zij helpt hem om de wil van God te doen. Sterker nog, zij maakt het mogelijk dat hij de wil van God voor zijn leven doet. De man kan niet zonder de vrouw en andersom. De totale mens is man plus vrouw. Dat is tof. Dat is tof. Dat heeft de zegen en de beoordeling van de Heere God als zijnde goed. Goed, nadat is vastgesteld dat de man het niet alleen aan kan, neemt de God, Heere God, terwijl Adam ligt te slapen, een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. Dat lees je in Genesis 2 vers 21 en 22. En hier vindt feitelijk de eerste goddelijke operatie plaats. En de Heere bouwt de rib tot een vrouw, speciaal ontworpen om in de nood van de man te zien, voorzien. De Heere God heeft Eva speciaal met het oog op zijn nood, zijn incompleet zijn, onvolledig zijn, heeft de Heere God de vrouw geschapen. Adam werd geschapen van stof uit de aardbodem. De vrouw werd geschapen uit de rib van een man. Belangrijk. De vrouw werd geschapen uit de rib van een man. Adam werd geschapen van stof uit de aardbodem. Maar omdat zij uit een deel van de man is geschapen, daarmee is zij ook een deel van de man. Sterker nog, zij heeft een deel van hem. Zijn rib. En de Heere God zegt dat in het algemeen gesproken de man onvolledig is, incompleet, totdat hij dat deel terugkrijgt in de persoon van een vrouw. Hij is alleen, hij moet het deel wat hij is kwijtgeraakt terugvinden. De vrouw is gemaakt van de rib van de man. Augustinus heeft daar het volgende over gezegd. Augustinus, de kerkvader, als God de vrouw had bedoeld als heerser over de man, dan had hij haar uit Adams hoofd geschapen. Als God de vrouw had bedoeld als slaaf van de man, dan had hij haar uit Adams voeten geschapen. Maar dat deed hij niet. God schiep de vrouw uit de zijde van Adam tot een passende, gelijkwaardige hulp en partner, niet zijn eigendom. Mooi, hè? Nou, we zijn hier in Zeeland en Jacob Katz komt, zoals jullie weten, uit Zeeland. Hij is in Middelburg geboren, in de Lange Noordstraat. En Jacob Katz schreef het volgende. God heeft eens van de man een ribbe weggenomen. En daar is voor de man een vrouwe van gekomen. Ziet, hieruit rijst de min en al haar zoet bedrijf. Het lijf wil naar het deel wil naar het lijf. Mooi, hè? Prachtig, prachtig zoals hij dat verwoordt. Nogmaals, de man is niet het eigendom van de vrouw is niet het eigendom van de man, maar zijn gelijkwaardige hulp en compagnon. Ongetwijfeld zullen er veel vrouwen zijn die hiertegen protesteren. Zij vinden het eigenlijk onacceptabel en ook minderwaardig dat de vrouw geschapen is tot hulp van de man. Maar de geliefde zusters moeten dan wel in gedachten houden dat het tot haar eer strekt dat de man onvolledig en incompleet is zonder de vrouw. Dat je haar absoluut nodig hebt. Een man is een hulpbehoevend wezen en daarop schiep de Heere God een hulp voor hem. Hij kon niet alleen zijn en daarom schiep de Heere God vrouw. Hij heeft de onmisbare hulp van een vrouw nodig. Man en vrouw hebben elkaar nodig en kunnen niet zonder elkaar. En wij als mannen moeten diep doordrongen zijn van het feit, ik kan niet zonder mijn vrouw. En het is niet zwak om dat toe te geven. Het is realistisch om dat toe te geven. Dat betekent dat je een beetje zelfinzicht hebt en dat je het woord van God gelooft. Je bent afhankelijk van je vrouw. Je hebt haar nodig. Je bent dan pas een complete man wanneer je je rib weer terug hebt in de persoon van je vrouw. Dus de vrouw is door de Heere God geschapen, in het leven geroepen, gebouwd, bestemd om de man aan te vullen, te completeren. Tenzij God haar natuurlijk de gave van het celibaat geeft. Ik denk trouwens, en ik wil het best een keer hardop zeggen, als je die gave niet hebt, dan moet je gewoon trouwen. Dan ga je op zoek naar een vrouw. En daarvoor is het niet nodig dat je eerst tot over je oren verliefd bent. Je bidt daarvoor. Je bidt ervoor. Je gaat op zoek naar een vrouw die alleen is. En je gaat ontdekken. Je zet een stap in de richting van een relatie, van een verkering. En je werkt daaraan. Love is a feeling to be learned, zei Walter Trobisch. Dat heb ik hier wel eens vaker gezegd. Love is a feeling to be learned. Liefde kun je leren. Je kunt iemand leren lief hebben. En geloof me, ik spreek uit ervaring. Ik spreek uit ervaring. En er zullen ook momenten zijn in je leven dat je geen liefde meer hebt voor de vrouw waar je eerst verliefd op was. Maak je niet ongerust. Liefde is een werkwoord. Je kunt liefde leren. Maar het is wel even heel belangrijk voor de eenheid in het huwelijk. En voor ons eigen besef dat wij incompleet zijn. En derhalve niet goed kunnen functioneren in relatie tot God, maar ook gewoon als sociale wezens, zonder onze vrouw. Dan zijn wij incompleet. En het is ook goed om naar je vrouw te laten weten dat zij heel belangrijk voor je is. En verzeker je ervan dat zij dat weet. Dat je het niet zonder haar kan. En je kan ook niet zonder haar. Je kan niet zonder je rib. Je hebt haar nodig, anders ben je incompleet. En communiceer dat ook naar haar en vertel haar dat zij belangrijk voor je is. En dat zij een geweldige hulp voor je is in het doen van Gods wil voor je leven. Goed, op het moment dat de Heere God de vrouw geschapen heeft, brengt hij haar tot de mens. En nou, Adam heeft van meet af aan in de gaten dat deze vrouw een deel van hem is. Want onmiddellijk nadat hij haar ziet, hè, in de schaduw van de appelenbomen, dat staat er niet, maar zo kun je je dat bijna voorstellen als je de tekst leest. Dat de Bijbel zegt, toen zei de mens, dit is nu, en daar hoor je een zucht in, eindelijk, been van mij gebeend, vlees van mijn vlees, deze zal manin heten. Dat is een diep verlangen, een diep innerlijke noodzaak voor een gelijkwaardige tegenspeelster en compagnon, iemand die hem zou aanvullen en compleet zou maken. En op het moment dat hij Eva ziet, zei hij eindelijk been van mij, been. Dat is ze letterlijk, been van zijn been, het vlees van zijn vlees. En dan gebruikt hij voor haar de vrouwelijke vorm van zijn eigen naam, de mannelijke vorm van het woord man is Ish, en de vrouwelijke vorm is Isha. Deze zal Isha heten, omdat zij uit de mens, de man, genomen is. Goed, en vervolgens komen wij dan bij die allerbelangrijkste tekst van Genesis 2, vers 24. Het is belangrijk om te beseffen dat als we Genesis 2, vers 24 lezen, dat dit niet Mozes is. Nee, de Heere God is hier aan het woord. Weliswaar is dit alles door Mozes op schrift gesteld. Ook is Adam hier niet aan het woord, nee. Uit het commentaar van de Heer Jezus in Matteüs 19 op deze tekst, zegt de Heer Jezus Christus, heeft God niet gezegd. Heeft God niet gezegd. Genesis 2 vers 24 is voluit het gezaghebbende woord van God. Het gaat hier om wat God zegt. En is derhalve gezaghebbend, zoals elk woord van de schrift. Daarom zal een man zijn vader, zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit is tussen twee haakjes de enige huwelijkstekst in de hele Bijbel die 5 keer herhaald wordt. 5 keer vind je deze tekst terug in de Bijbel. Waarom die herhaling? Blijkbaar omdat het zo belangrijk is dat het keer op keer op keer herhaald moet worden. En wij weten waaruit het huwelijk bestaat en wat Gods doel met het huwelijk is. Misschien is het interessant om te zeggen dat er ook 5 keer in het Nieuwe Testament staat, weet je dat nog? Mannen, heb je vrouw lief? 5 keer. Dat er 5 keer in het Nieuwe Testament staat, vrouwen, wees uw man onderdanig. En dat er ook 5 keer staat, nou in ieder geval, dat mannen en vrouwen elkaar moeten dienen in de liefde van Christus. 5 keer, het is opmerkelijk, die enorme herhaling. Maar goed, in Genesis wordt dan die eerste huwelijkstekst herhaald of geciteerd. Een man moet zijn vader, zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen. Weet je, veel huwelijksproblemen zijn te herleiden naar de ongehoorzaamheid aan deze opdracht om vader en moeder te verlaten. Familieleden zijn dikwijls een bron van huwelijksproblemen, omdat schoonpapa of mama, of papa en mama zelf, of een familielid in feite een stem heeft in het huwelijk. Een derde persoon is in dat huwelijk. Daarom dat de Heere God er grote nadruk op legt, keer op keer, dat een man zijn vader en moeder moet verlaten. Dat geldt natuurlijk ook voor de vrouw. En dat betekent dat de emotionele banden die je aan vader en moeder binden ontkoppeld moeten worden, alvorens je aan de ander vastgemaakt kunnen worden. Banden als instemming en goedkeuring en waardering en koestering en leiding en al dit soort dingen meer, die moeten heel bewust thuis ontkoppeld worden. En ook ouders moeten wat dat betreft de kinderen loslaten en daar niet nog een stem, een vinger in de pap van, in het leven van hun zoon of dochter of huwelijk willen hebben. Het is fundamenteel voor het welslagen voor een huwelijk dat vader en moeder wordt verlaten. Dat betekent ook gewoon letterlijk dat je een eigen plek hebt waar je kunt wonen. Maar het betekent vooral ook dat die emotionele binding die je eerst aan vader en moeder bond, dat die ontkoppeld, losgemaakt wordt en dat aan elkaar wordt vastgemaakt. En dat is een wilsbesluit. Om dat niet meer bij papa of mama te zoeken, maar om dat bij elkaar te zoeken. Nou, vrouwen moeten dat weten, mannen moeten dat weten en ouders moeten dat weten. Dat je dat respecteert. Als je het geluk van je kinderen en ook het geluk van je huwelijk zoekt, is dit een eerste belangrijke stap. Je vader en moeder verlaten. Vervolgens staat er natuurlijk dat vader en moeder, of dat man en vrouw elkaar moeten aanhangen. Hang je vrouw aan of kleef haar aan. Je aan haar vasthechten. Hier lezen we dat het huwelijksverbond niet maar een losvast relatie is. Het woord wat hier gebruikt wordt met hechten duidt op het permanente karakter van het huwelijk. Het is met andere woorden onverbrekelijk. Het is totdat de dood ontscheidt. Het is een blijvend, onaantastbaar verbond wat je aangaat. En dat zit in dat woordje hechten. Ik meen dat we dat hier ook wel een keer hebben duidelijk gemaakt, dat als je twee stukken papier hebt en die plak je, die hecht je, die kleef je tegen elkaar aan, dat is het moment in feite van het stadhuis. Hè? Mensen vragen weliswaar, is het stadhuis in de Bijbel? Dat heb je hier. Dit is het stadhuis in de tekst. Hè? Dat je voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. En dat is dus ook ten overstaan van de Heere God. En ten overstaan van al de getuigen, de familie. Dat je zegt, nou, dat je elkaar trouw belooft. En dat je de regels van het huwelijk in acht zult nemen. En dat je dan ja zegt. En dat ja, dat is in feite in dit moment het hechten. Dan kleef je elkaar aan. Dat is gelijmd, gehecht. Dat kun je daarna ook niet meer van elkaar scheiden. Want doe je dat wel? Nou, je begrijpt, als je een stukje papier zou hebben, dan scheur je dat papier van boven tot beneden in tweeën. En als er kinderen bij zijn, dan scheur je die kinderen emotioneel compleet kapot. Dus dat woordje hechten, dat duidt op het permanente, blijvende, het duurzame karakter van het huwelijk. Dat wil zeggen totdat de dood ontscheidt. Maar in principe is het voor het leven. In principe, het is voor het leven. Het is voor het leven. Ik kom daar zo nog op terug. Zij zullen tot één vlees zijn. De Heere God ziet dus het huwelijk als twee mensen die aan elkaar zijn verbonden. En die twee worden één. Eén vlees. Maar ik geloof dat het hier primair om de seksuele eenwording gaat. Dat is de allereerste betekenis gewoon voor wat er staat. De letterlijke betekenis ook. Maar jullie weten ook, het is heel Grieks om te zeggen, heel Grieks denken. Om te zeggen, ja, dat is puur alleen maar het lichamelijke. In de Bijbel is dat nooit op zichzelf staand. Maar het duidt eigenlijk op twee levens die langzaam maar zeker in een groeiproces in elkaar overvloeien, één worden. Het wordt één gedachtewereld, als ware. Het wordt twee levens die absoluut één worden en waarvan de seksuele eenwording, het samen slapen, de Bijbel gebruikt er hele bedekte termen over. Hele duidelijk, maar bedekt. Niet brutaal, niet ordinair, niet open en bloot, om het zo te zeggen, maar bedekt, maar die twee zullen tot één vlees zijn en dan begrijpen we allemaal wat er bedoeld wordt. Ik vind het prachtig dat de Bijbel daar zo, zeg maar, beschermend en terughoudend over spreekt, maar wel duidelijk. Maar wel duidelijk. En dat is goed ook om dat ook in ons eigen leven te respecteren, om daar niet maar allerlei woorden voor te gebruiken die je in de wereld ook hoort, waarmee het snel platvloers en vulgair wordt en iets wat bedenkelijk is bijna, maar om daar, zeg maar, vrijmoedig over te spreken, maar altijd met bedekte termen. Zo spreekt de Bijbel daar ook over. En zo is dat ook hier over dat één vlees worden, wat een begeleidend gebeuren is tijdens je hele huwelijksleven. En binnen de tuinmuren van dat huwelijk mag die seksualiteit ook dat één vlees worden ten volle gevierd en beleefd worden. Dat is niet alleen maar voor het krijgen van kinderen, nee, dat is ook gewoon voor lichamelijk genot. Lichamelijk plezier, het elkaar ontdekken. Daarvoor, hecht eraan om dat ook hier te zeggen, dat ook die seksualiteit gevierd mag worden, maar binnen de begrenzing van het huwelijk. Binnen de begrenzing van het huwelijk. Maar goed, daar hebben we een hele avond in de tijd aan gewijd, toch? Ja, daar hebben we over gesproken. Goed, maar het gaat dus om die eenheid waarin er een onbeschaamd delen is van de diepste zielenroerselen, de diepste gedachten of verlangens of gebeurtenissen uit je leven. Een onbeschaamd, mensen hebben wel eens gezegd, ja kijk, het huwelijk is de laatste bloem uit het paradijs. Je weet, op een gegeven moment staat er hier in de tekst dat de mens schaamde zich niet, hè? De Adam en ze schaamden zich niet, dat klopt, want er was nog geen zonde. Er was nog iets op, daarom was er nog geen schaamte. Maar in het huwelijk mag het zo zijn dat er als ware een stukje van de schaamte die door de zondeval tussen de man en vrouw is komen in te staan, dat die als ware wordt weggenomen. Ja, binnen die veiligheid van het huwelijk, waardoor je jezelf, zeg maar, geestelijk, psychisch en lichamelijk bloot kan geven zonder dat je je voor elkaar schaamt. In een complete vertrouwdheid en eenheid. En dat is wat de Heere God met het huwelijk voor ogen heeft. Dat daar die gemeenschap van, je van ziel en van, je, van het lichaam gevierd mag worden. Goed. Het doel van het huwelijk is dus een complete, volmaakte eenheid. Totale intimiteit van gedachten en ook van de emoties en zelfs van de wil. Een onbeschaamd, ongehinderd delen van de diepste roeselen van onze ziel. Het huwelijk is de diepste en meest complete eenheid die wij ons maar kunnen voorstellen. Ik hoop dat jullie dat zo mogen ervaren in jullie huwelijk. En daarbij speelt een belangrijke rol het besef dat je afhankelijk bent van je vrouw. Dat je haar uit Gods hand hebt ontvangen. En dat zij degene is die jij nodig hebt om Gods wil voor je leven te doen. Daarin is een grote eer gelegen voor haar. Om jou daarin te ondersteunen en te helpen. Je begrijpt, deze Bijbelse definitie van het huwelijk staat mijlenver verwijderd van het hedendaagse of wereldse gebeuren. Waar het huwelijk soms een legale voorziening is voor seks tussen twee mensen die zich lichamelijk tot elkaar aangetrokken voelen. In de Bijbel is de lichamelijke eenwording van een man en vrouw de uiting van een dieper wezenseenheid die God bedoelde en ook openbaarde. Genesis 2 leert ons zonder twijfel dat het huwelijk door God is bedacht en ontworpen. Het is een heilige eenheid tussen één man en één vrouw. Dat hoeft denk ik ook geen betoog, maar het is toch belangrijk om te zeggen. Het Bijbelse huwelijk bestaat uit één man en één vrouw. En alles, omdat het huwelijk door de Heer God is gegeven, alles wat niet aan die voorwaarden voldoet, één man, één vrouw, is derhalve geen huwelijk. Is geen huwelijk. Van mijn part mag je een kinderwagen, een Mercedes Sport noemen, je gaat je gang maar. Maar het is geen Mercedes Sport. Ook al plak je het er 10 keer op. Van mijn part plak je zo ster bovenop de kap. Het is nog steeds geen Mercedes Sport. En dat gebeurt vandaag de dag natuurlijk. Ze noemen iets een huwelijk. Wat bijbels gezien geen huwelijk is. En als zodanig kan dat in de kerk ook nooit een zegen ontvangen. Het is een regelrechte aanval op een heilige instelling van de Heere God. Het is verdrietig en heel ernstig. Goed. De Heere God maakt de mens één in het huwelijk. Man en vrouw zijn ook één in Christus. En deze waarheid moeten wij maar goed tot ons laten doordringen. Want als dat duidelijk is, zullen wij elkaar niet opzettelijk pijn doen. Want als je de ander pijn doet, doe je in feite jezelf pijn. De Bijbel zegt in Efeze 5, dat gedeelte waar Bart uit geciteerd heeft, vers 31. Daar zegt Paulus, niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het zoals Christus de gemeente. En Paulus citeert die tekst, of Paulus zegt dat niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het. Dat zegt hij tegen de man in de huwelijksrelatie, hij heeft het over de huwelijksrelatie. En niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, inderdaad. Maar zij is jouw eigen vlees, vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente, zei hij. En dat betekent dat als je grof bent naar haar, dat je in feite dat een directe aanval is, ook op jezelf. En op je huwelijksgeluk, op de eenheid die de Heere God bedoeld heeft voor man en vrouw in het huwelijk. De ander kwetsen is in feite jezelf kwetsen. En dan ga je zelf maar ook je huwelijk aan onderdoor. Maar de keerzijde is ook waar. We zullen ons erop moeten toeleggen om de ander lief te hebben. We zullen ons erop moeten toeleggen, het is een keuze. Liefde is een werkwoord. Liefde is niet allereerst een emotie of een gevoel. Liefde is allereerst een werkwoord. Iets wat je doet. Iets waar je toe besluit. En vaak komen de emoties of de gevoelens daarna. Die emoties en gevoelens kunnen getraind en opgewekt worden. Liefde is allereerst iets wat je doet. Nou, we voeden onszelf, we koesteren onszelf, we verzorgen onszelf, we geven aandacht aan onszelf. En de Heere God zegt, onze partner is een deel van onszelf. En als we ons bewust zijn van deze waarheid, dan zouden de meeste huwelijksproblemen langs de tijd hebben gehad. Je partner liefhebben is dus in feite jezelf liefhebben. Want zij is een deel van jouzelf. En dat moeten we goed weten. Nou, een andere toepassing van Genesis 2 is een toepassing die de Heer Jezus maakte in Matteüs 19. Matteüs 19, zoek maar eventjes op. Gaat de Heere God dus met het huwelijk om een duurzame, permanente relatie. Dat is zijn plan en doel. Dat had hij voor ogen toen hij de mens schiep. Matteüs 19, vers 5. En hij zei, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn ze niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Nou, dat is vandaag de dag bepaald niet populair. De meerderheid van de mensen lijkt te denken dat als de huwelijk even niet loopt of als het moeilijk is, dat we uit elkaar gaan. En op dit moment gaan meer dan 1 op de 3 mensen uit de 3 huwelijken uit elkaar. Het is ongelooflijk, maar het is een intrieste situatie. Maar heel veel mannen en vrouwen hebben een grote verlegenheid, huwelijksverlegenheid zou je kunnen noemen, en weten eigenlijk niet hoe ze goed getrouwd kunnen zijn met elkaar. En omdat ze dat niet weten, omdat ze eigenlijk, ze spiegelen zich aan de romans die ze lezen en de films die ze zien, aan de filosofie van Hollywood en Hilversum. En als het dan op een bepaald moment niet voldoet, denken ze, bij ons zit het niet goed. En dan zien we vandaag de dag dat er heel veel mensen zijn die vanuit die verlegenheid en uiteindelijk ook een ongelukkig zijn, uit het huwelijk stappen, echt scheiden. En soms ook omdat men er gewoon niet voor voelt om daar voor te werken. En mensen denken, ja, hoor eens even, ik leef maar 1 keer. Ik word 70, 80 jaar en dan is het allemaal voorbij. Ik moet er nu uithalen wat erin zit. En ik heb geen tijd om, weet ik niet wat, voor te investeren in mijn huwelijksrelatie. U begrijpt, op het moment dat je zo horizontaal tegen het huwelijk aankijkt, ja, dan kun je daar nog wel iets voorstellen. Dan is het eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Maar als christen, iemand die ontdekt is aan zijn roeping in dit leven, om tot eer en verheerlijking van de Heere God te leven, en om te werken aan de huwelijksrelatie, omdat het huwelijk in feite een beeld is van de eenheid die er is tussen Christus en de gemeente. Daarom dat wij niet zo als gelovigen met het huwelijk kunnen omgaan als de ongelovigen. En het is verdrietig om te moeten vaststellen dat het aantal echtscheidingen onder gelovigen niet minder is dan onder gelovigen. Hoe is het mogelijk? Er wordt onder gelovigen net zoveel gescheiden en is het trammeland in het huwelijk en moeilijkheden als in de wereld. Hoe komt dat? Dat is zo verdrietig dat er hier geen onderscheid is. En een mogelijke verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat er weinig onderwijs is over dit onderwerp. Dat er in de kerk in feite veel meer gesproken en duidelijk onderwijs gegeven moet worden over wat het huwelijk is. En wat de rol van een man is en wat de rol van de vrouw is. En wat de verantwoordelijkheden zijn en wat het doel van het huwelijk is. En jullie weten denk ik allemaal, Paulus spreekt in Efeze 5... over het doel van het huwelijk. Het grote doel is, hij zegt, ja, dit mysterie is groot, of dit geheimenis. Hij gebruikt daar het woordje mysterium. Dat is iets wat voorheen niet bekend was, maar wat door Paulus bekend gemaakt mag worden. Dan heeft het over een aantal mysteries of geheimenissen in het Nieuwe Testament. Ander geheimenis is de gemeente. Maar hij spreekt over het huwelijk als een geheimenis. Iets wat voorheen niet bekend was. Hij zegt, en ik mag jullie nou iets laten zien. van wat Gods oorspronkelijke intentie, Gods doel met het huwelijk. En dan zegt hij dat de man in het huwelijk de rol van Christus vervult. Ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dus het huwelijk in Genesis 2 vers 24 is die instelling van het huwelijk, hoewel dat al die eeuwen verborgen is geweest, wordt dat door Paulus als ware onthuld. Hij haalt daar een bedekking van af. Het was altijd een mysterie, een verborgenheid, een geheimenis. Iets wat niemand wist het nog. Maar Paulus zegt, ik mag jullie dat nu gaan duidelijk maken. Let u goed op. Dat huwelijk, het doel van het huwelijk is om te spreken van die mystieke eenheid die er is tussen Christus, de man, en de gemeente, de vrouw. Het huwelijk is een plaatje van de eenheid, de trouw, de verbondenheid, de liefde, de zorg van Christus voor de gemeente. Die hechte relatie. Op het moment dat je het huwelijk, zeg maar, ontwricht, op het moment dat je zegt als man en vrouw, ja, wij gaan uit elkaar, ik stap uit het huwelijksbootje, wat vindt er dan plaats? Nou, een scheur, dan verscheur je in feite niet alleen het huwelijk, maar ook het plaatje wat spreekt van de eenheid tussen Christus en de gemeente. Het is een directe aanval op de Heer Jezus Christus en de kerk. Het huwelijk is een non-verbale, dat betekent woordeloos, getuigenis van de liefderelatie tussen Christus en de gemeente. En op het moment dat je gaat echt scheiden, verwoest je dat. Verwoest je dat. Ontkracht je dat. Nou, omdat veel mensen zich, en ook gelovigen zich daar niet van bewust zijn, van wat dat ten volle betekent, hoe ernstig dat is, wat voor inbreuk er gemaakt wordt op het getuigenis van de gemeente door dit soort acties van echtscheiding. Daarom denk ik dat er velen zijn die daar tamelijk lichtvaardig mee omgaan. Lichtvaardig, geestelijk. Elke echtscheiding is een drama en een verdriet op zich natuurlijk. Dan let goed op, in Matteüs 19 vers 5 zegt de Heer, en hij zeide, daarom zal een man zijn, dat hadden we gelezen, en dan staat er, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Nou, dit is heel belangrijk. God heeft het samengevoegd. Of je in de kerk getrouwd bent of niet, er wordt in de Bijbel niet gesproken over een kerk, in de zin van dat je in de kerk een zegen van de Heer God daarover moet vragen. Het is mooi om het te doen, het is goed om het te doen, maar nergens heb je die opdracht in de Bijbel. Wanneer je deze drie stappen van 1 verlaten, 2 aanhangen, 3 1 vlees worden, hebt gerespecteerd, die volgorde hebt gerespecteerd, dan ben je voor de Heere God getrouwd. Of je in een kerk bent geweest of niet. Gelovig of ongelovig. Gelovig of ongelovig. Ook ongelovige mensen zijn voor de Heere God getrouwd. Daar heb je een huwelijk. Wanneer deze drie stappen gerespecteerd zijn. Deze tekst die 5 keer in de Bijbel voorkomt. Die in feite zegt, dit is het huwelijk. Dit is het huwelijk. Verlaten, aanhangen, in vlees worden. Dat is het huwelijk. Dat is permanent, dat is blijvend en dat is een beeld van Christus en de gemeente. Ook ongelovige mannen en vrouwen die deze drie stappen respecteren en elkaar in liefde trouw zijn, spreken zonder dat zij zich daarvan bewust zijn van de liefde tussen Christus en de gemeente, want het huwelijk spreekt daarvan. Het is van groot belang dat we begrijpen dat het huwelijk niet maar iets voor even is, maar voor het leven. Nu weten jullie ook, in Matteüs 19 komen de discipelen bij de Heer Jezus, of de fariseeën komen bij de Heer Jezus. En ze vragen hem naar de voorzieningen in de Mozaïsche wet voor echtscheiding. En dan zegt de Heer Jezus in vers 7, of Matteüs 19 vers 7, dat zeggen de fariseeën, zeiden, waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmee weg te zenden? Vers 8, hij zei tot hen, Mozes heeft u met het oog op de hardheid van uw hart toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Maar van de beginnen is het niet zo geweest. God heeft van de beginnen bedoeld dat man en vrouw bij elkaar zouden blijven. Maar, zegt hij, God heeft, Mozes heeft deze regel gegeven met de oog op de hardheid van uw hart. Maar we moeten weten dat het van het begin af niet zo geweest is. Het is zijn wil dat wij trouw blijven en bijeen blijven totdat de dood ons scheidt. Het is belangrijk dat wij dat ook voor onszelf helder hebben. Op het moment dat je voor jezelf in je onbewuste het idee hebt van ja, wij zijn getrouwd, maar mocht het vastlopen, dan zou ik nog naar de rechter of naar de advocaat kunnen stappen. Dan kunnen we altijd nog uit elkaar. En dan kan ik het nog op een andere manier nog een keer proberen. Op het moment dat je dat onbewust in je hart, zeg maar, die vluchtweg als het ware openlaat, is die vluchtweg, die gedachte daaraan, saboteert je het verlangen om aan je huwelijk te werken. Het is heel belangrijk dat je voor jezelf zegt, dit is permanent. Mijn vrouw, ik ben getrouwd met mijn vrouw, de vrouw van mijn jeugd, met wie ik het verbond gesloten heb, en dit is permanent. Er is niet meer een escape. Er is niet meer een vluchtweg. Zolang je die vluchtweg, de escape, zeg maar, in laat bestaan, dat achterdeurtje, zeg maar, op een kier laat staan, zal dat altijd de bereidwilligheid om aan je huwelijk te werken saboteren. Omdat je altijd denkt, ik kan nog weg, ik kan nog weg. Nee, in feite is echtscheiding voor jou en mij geen optie. Het is iets wat we in feite uit ons hele woordenboek kunnen schrappen. Het is van het begin niet zo geweest. De Heere God zegt, ik haat de echtscheiding. Wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. Doe het niet, ik wil het niet, zegt de Heer. Doe het niet, doe het niet. Dus elke gedachte eraan, wat zou het geweldig zijn? Wat zou het geweldig zijn om elkaar straks bij de Here te mogen ontmoeten en dan in zo'n kring te zitten en zeggen, ben je trouw gebleven aan de vrouw van je jeugd? Ja, ik ben trouw gebleven. Dankzij Gods genade, ik ben trouw gebleven, ik ben trouw gebleven, ik ben trouw gebleven, ik ben trouw gebleven. Geweldig, was niet makkelijk, nee. Ik kon er af en toe wel achter de hand plakken, maar ik ben wel trouw gebleven. Ik ben waar gebleven en ik heb mij een rol als Christuspartij ten opzichte van mijn vrouw zo goed mogelijk vervuld. En God heeft me de genade gegeven om trouw te blijven. Want anders was ik er al lang van doorgegaan. Dan had ik de weg van de minste weerstand gekozen. Is er dan helemaal geen mogelijkheid om bij mijn vrouw weg te gaan? Nu, de Heer Jezus, die wijst hier in de Matteüs 19 op onreinheid. Dat wil zeggen, de Heer Jezus, misschien kunnen we het eventjes met elkaar lezen in Deuteronomium 24, vers 1 en 2. Deuteronomium 24, vers 1 en 2. Dat is die tekst ook waar de schriftgeleerden, de fariseeën, zich op beroepen. Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal hij haar. Heb je een Deuteronomium 24, vers 1 en 2? Dan zal, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks of iets onreins, heeft iemand nog een ander woord? Schandelijks aan haar gevonden heeft. En hij de scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden. Hij heeft iets schandelijks, iets onreins aan haar gevonden. Iets onbetamelijks, onbehoorlijks. Nu, deze tekst werd door de tijdgenoten van de Heer Jezus Christus, de fariseeën en de schriftgeleerden, zo opgerekt. En dat er van eigenlijk van alles ondergeschoven werd. Een man kon zelfs zo ver komen dat hij zijn vrouw ertoe bracht dat ze in contact kwam, lichamelijk contact kwam met een dode of met een onrein dier. En dan zei hij, ja, onrein, onrein, mijn vrouw is onrein. En dan kon de priester met goed geweten, om het zo te zeggen, zeggen, ja, het is onbehoorlijk, er is iets onbehoorlijks, ze is onrein, hij mag van haar scheiden. En dat was de praktijk in feite ten tijde van de Heer Jezus Christus. En dat is een absolute misbruik natuurlijk.
In de NBV staat ontevreden.
Ontevreden, ja. Ja, ja, ontevreden. Hij was ontevreden met haar van het gaat hier om iets schandelijks, onrein. Wat de Heer eigenlijk bedoelt, het woord wat hier feitelijk gebruikt wordt, is dat zij blijkt geen maag te zijn. En dat is de reden, dus dat zij het met een andere man heeft gehouden, dat de Heere zegt, oké, dat zou een reden mogen zijn voor echtscheiding. Er wordt zelfs een woord voor porneia gebruikt, waar ons woord pornografie vandaan komt. En dat gaat hier om alle voor- of buitenechtelijke seksuele relaties. En dat is in de Bijbel, alle voor- of buitenechtelijke seksuele relaties. Dat zou iets onreins, dat is iets onreins, iets onbehoorlijks, reden kunnen zijn voor een echtscheiding. Dat een man zijn vrouw wegzendt. Het is niet zo dat je op dat moment dat een vrouw of een man dan, want vaak is het een man, het gaat hier over een vrouw, maar vaak is het de man die zeg maar zich schuldig maakt aan porneia, doordat hij het met een andere vrouw houdt. Dat is natuurlijk in een normaal huwelijk niet een reden om dan meteen uit elkaar te gaan. Alleen wanneer er een patroon van porneia is, wanneer er een patroon van overspel is, niet een incident, niet een valpartij, maar wanneer er een patroon van overspel is, dan heeft die vrouw of die man, als het de vrouw betreft, een bijbelse reden, omdat het huwelijk daarmee in feite al duurzaam ontwricht is en daarmee de huwelijkstrouw ook al verbroken is. Dat is dus in feite in een christelijk huwelijk de enige reden voor echtscheiding, wanneer een van beiden in een patroon van overspel of ontrouw porneia gaat leven. Er zijn gelukkig veel vrouwen en mannen die van God de genade hebben ontvangen om hun man die gevallen is doordat hij het seksueel heeft aangelegd met een andere vrouw, of mannen die genade hebben ontvangen om hun vrouw die een seksuele relatie heeft gehad met een andere man te kunnen vergeven. En hoewel dat een enorme vertrouwensbreuk is, dat is niet te onderschatten, en er op dat moment ook een verwijdering, een emotionele verwijdering zal zijn, zal dat in een normaal gesproken niet direct de aanleiding zijn om te zeggen, ja, bekijk het maar en we gaan uit elkaar. Er is een grote slag, een grote vertrouwensbreuk. Ik ben een groot voorstander van om op dat moment alle zeilen bij te zetten, te helpen om deze man en vrouw te helpen volharden in het huwelijksverbond en niet uit elkaar te gaan. Kijk, wanneer dit een patroon is en een van beiden wil niet, zich niet bekeren hiervan, de man niet of de vrouw niet, dan is er op een gegeven moment natuurlijk een dusdanige ontwrichting van het huwelijk dat er geen dat je door de echtscheiding nu alleen maar, zeg maar, wettelijk maakt wat geestelijk al gebeurde is. Doordat hij of zij het met een ander gehouden heeft. Dan is er nog één andere manier, of één andere weg die de Heer wijst. Misschien dat we dat ook even kunnen opslaan in 1 Korinthe 7. 1 Korinthe 7. Het uit elkaar gaan wegens hoererij, porneia, sluit de mogelijkheid van hertrouwen niet uit, mijn inziens. Dat blijkt uit dezelfde tekst uit Deuteronomium 24 vers 2. Dat moet je voor jezelf maar een keer lezen. Dat sluit mijn inziens de mogelijkheid tot hertrouwen niet uit. Dat is wel belangrijk, omdat er vaak ook in pastorale werkgroep of pastorale gesprekken vragen over zijn. Van wanneer mag je hertrouwen na een echtscheiding? En ik denk dat je op basis van Deuteronomium 24 vers 2 mag zeggen dat wanneer iemand een huwelijk ontwricht is door overspel, dat er dan werkelijke ontwrichting heeft plaatsgevonden en dat er daarna opnieuw getrouwd mag worden. Waarom niet bij andere situaties? Eenvoudig hierom dat altijd de weg terug tot herstel open moet blijven. Op het moment dat je hertrouwt, sluit je die weg af. Dus eigenlijk de weg terug, ook daar kunnen soms jaren overheen gaan. Ik heb dat meegemaakt in mijn eigen praktijk, dat er jaren overheen zijn gegaan. Maar dat stel is nu weer samen. Na jaren zelfstandig te hebben geleefd en uit elkaar te zijn geweest. Ze zijn opnieuw weer samen, als man en vrouw. Dus die weg terug moet altijd open blijven. Maar bij porneia is er zoiets, zeg maar, definitief verbroken dat er daarna opnieuw getrouwd mag worden, mijn inziens. Maar goed, die andere mogelijkheid lezen we in 1 Korinthe 7. Daar staat, hun die getrouwd zijn, vers 10, beveel ik niet, maar de Heere, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Nou, je begrijpt, als de Heer, beveel ik niet, maar de Heere, dat een man dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Is dit toch gebeurd? Dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En een man moet zijn vrouw niet verstoten. Nou, dat is glashelder. Zo wil de Heere God het. Eenheid, niet verstoten, bij elkaar blijven. Als het mis is gegaan, niet hertrouwen. Nee, je moet je opnieuw met elkaar verzoenen. Dat is Gods wil. Eenheid, herstel van de huwelijksrelatie. Maar dan volgt er een beschrijving van een gelovige die met een ongelovige is getrouwd. Vers 12. Maar tot de overige zeg ik niet de Heere. Nou, let goed op, als je zoiets dergelijks in de Bijbel leest, betekent dat niet dat dit dus niet het geïnspireerde woord van God is, maar Paulus' privémening. Nee, zo is het niet. Het wil alleen maar zeggen, als hij zegt dat hij dit zegt en niet de Heere, dat de Heere daar eerder in het Evangelie of in het Oude Testament niet over gesproken heeft. Dat is het enige wat hij wil zeggen. Maar Paulus zelf was zich bewust dat hij geïnspireerd werd door de Heilige Geest van God. Dus ook deze tekst is voluit gezaghebbend spreken van de Heere God in de Heilige Schrift voor ons. En dan zegt hij in vers 12, heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, deze man niet verstoten. Want, vers 14, de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Met andere woorden, stel je voor, je bent alle twee, was je ongelovig. Misschien was je kerkelijk, maar niet gelovig. Je was niet door de Heilige Geest wedergeboren. En je hebt elkaar leren kennen, je bent het huwelijk aangegaan met elkaar. Eén van beiden, zeg maar, jij komt tot geloof, komt tot een nieuwe. Nou, je wordt wedergeboren door de Heilige Geest en je zonden worden vergeven, je bent gerechtvaardigd, je groeit in genade en kennis van de Heer Jezus Christus en je vrouw blijft achter. Dat wil zeggen, zij is niet wedergeboren, zij is nog een kerkchristen. En ze wil dat je eigenlijk naar vreemden aan het doen bent, met iedere keer dat je Bijbeltje lezen, naar de kerk gaan en over de Heer praten, ben je niet goed bij je hoofd geworden. Ik bedoel, hoe zit het met jou? Wordt het niet wat een beetje eng, een beetje fanatiek misschien? En ze herkent zich eigenlijk niet meer, jou niet meer. Dat is niet de man die ze getrouwd heeft. Nou, zegt Paulus, let goed op. Jij als gelovige kunt niet het initiatief nemen om bij je vrouw weg te gaan. Doe dat niet. En waarom niet? Omdat jij bent door het huwelijk aan haar verbonden. Het huwelijk is altijd een beeld van Christus en de gemeente. En dat mag je niet verbreken als gelovige. En daarbij is jouw vrouw op dat moment in een zeer bevoorrechte positie. Er wordt hier gesproken over geheiligd. Dat wil alleen maar zeggen dat zij apart gezet is. Dat wil zeggen dat ze een aparte, bevoorrechte positie heeft om in jouw leven eerste hand getuige te zijn van Gods genadewerk in jouw leven. Ze ziet het waar ze bij staat. Ze hoort het, ze ziet het. Ze ziet de grote verandering in jouw leven. Ze ziet het. Ze is geheiligd. Ze is bijzonder bevoorrecht dat ze zo van nabij Gods genadewerk in jouw leven mag zien. Maar stel je voor, zij ziet dat wel en ze is wel geheiligd. Maar ze zegt, ik ken jou niet meer. Jij bent niet de man met wie ik getrouwd ben. Nou zegt de Bijbel, liever niet natuurlijk, maar als zij dat niet inbewilligt met jou dan samen te leven, laat ze dan maar gaan. Laat ze dan maar. Het initiatief ligt bij de ongelovigen, niet bij de gelovigen. En natuurlijk andersom is dat ook, wanneer een vrouw tot geloof komt en een man die tot geloof komt, dan mag ook de ongelovige man uiteindelijk dat besluit nemen om dan bij zijn vrouw weg te gaan, omdat hij zegt, ja, jij bent... Voorheen had ik de eerste rol in jouw leven, de hoofdrol. En nu heeft ene Jezus van Nazareth de hoofdrol in jouw leven. Eerst was ik jouw nummer 1. Ik ben nu duidelijk op de tweede plaats gekomen. En dat wil ik niet. Ik wil de eerste plaats in jouw leven. Ja, maar dat kan niet. De Heer heeft de eerste plaats. Ja, aju. Zo ben ik nu met je getrouwd. En ze gaat. Groot verdriet, groot verdriet. Elke echtscheiding is groot verdriet. Maar... De gelovige zal dat initiatief niet nemen, omdat hij weet dat dat huwelijk zelf in al zijn onvolkomenheid toch een beeld is van Christus en de gemeente. En je begrijpt ook dat de gelovige wordt opgeroepen om trouw te blijven, om trouw te blijven, om trouw te blijven, om trouw te blijven. Om die eenheid met je vrouw in stand te houden. Nu, uit jezelf kun je dat niet. Uit jezelf ben je daar niet toe in staat. Hoeveel je ook aanvankelijk van je vrouw hield, er komen momenten dat je de kleine nekje zou kunnen, omdat ze gewoon, het botst. Wat doe je in zo'n situatie? Nou, het is niet verkeerd om het gewoon te erkennen, dat het op dat moment zeg maar tot een nulpunt is gedaald. Maar je mag ook weten, en dat weet je vanuit de schrift en het onderwijs wat je hebt gehad, dat het vanuit dat nulpunt weer opgebouwd kan worden. En dat je dan uiteindelijk dan weer mag doorgaan vanaf het stadium, vanaf de plek waar het is misgegaan. En opnieuw weer mag gaan groeien in genade en kennis en in liefde voor je vrouw. Nu, wie stelt ons daartoe in staat? Ik zou toch willen afsluiten met het lezen van Efeze 5 vers 18. Jullie weten, Paulus schrijft zijn brief aan de Efeziërs. Dat ligt in het huidige Turkije, vroeger het kleine Azië. Azië. En daar was een bloeiende gemeente. En Paulus geeft geweldig onderricht aan deze gemeente. In 6 hoofdstukken, Efeze 6 of Efeze 5. En de eerste 3 hoofdstukken zijn voornamelijk leerstellig en theoretisch en orthodoxie. De tweede 3 hoofdstukken, de tweede helft van het boek, is orthopraxie. En het is heel praktisch op het leven toegesneden. Hij heeft eerst in de 3 hoofdstukken het fundament gelegd. En daar gaat hij heel praktisch op voortbouwen in de tweede helft van de Paulus. In zijn brief aan de Efeziërs. En dan geeft hij in hoofdstuk 5 vers 18 in feite een sleuteltekst. Daar zegt hij, voordat hij over het huwelijk begint te spreken in vers 21. Zegt hij in vers 18, geeft hij de sleuteltekst van het normale christelijke leven. En het is een tekst die je eigenlijk allemaal van buiten zou moeten kennen. Het is zo'n belangrijke tekst. Eigenlijk zou ik je midden in de nacht moeten kunnen wakker maken en tegen je zeggen, Efeze 5 vers 18. En dan zeg jij, bedrink je niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Bedrink je niet aan wijn. Dat betekent gewoon dat wij als gelovigen niet onder invloed van alcohol komen. We mogen best een glaasje bier drinken of een glaasje wijn. Maar op het moment dat je onder invloed komt van alcohol, dan zegt de Heer, doe dat niet. Bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is. Maar, zegt hij, word vervuld met de Heilige Geest. Ga onder invloed leven van de Heilige Geest van God. Word vol met hem. En dan zeg je, mannen, heb je vrouw lief. Vrouwen, wees je man onderdanig. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Dan krijg je de werkgever-werknemerrelatie. Dan krijg je in hoofdstuk 6 de geestelijke strijd. Dan krijg je in feite eerst nog het gemeenteleven. In feite zegt hij, word vervuld met de geest. En alleen doordat je vervuld bent, onder invloed leeft, gedrenkt bent, vol bent met de Heilige Geest van God. Daardoor ontvang je de kracht en de motivatie en word je in staat gesteld om naar deze woorden te leven. Want anders hoor je het aan en denk je anders veel te hoog gegrepen. Zo zou het moeten zijn, dat is het ideale plaatje, maar we weten allemaal dat het zo niet werkt. Precies, zo werkt het ook niet in eigen kracht. In eigen kracht lukt het je niet. Daarom dat je in afhankelijkheid, in relatie met de Heer moet leven, onder een diepe invloed van de Heilige Geest van God, die je de kracht geeft om naar dit woord te leven. En daarin wordt God geëerd. En in de mate waarin God geëerd wordt in ons leven, zullen wij gelukkige mannen zijn die aan onze scheppingsopdracht beantwoorden.